Welkom bij Radio Maria.
Beste vrienden, goede luisteraars van Radio Maria, wij vervolgen het voorlezen uit het boek Bernadette, het leven van Bernadette, geschreven door René Laurentin. We zijn ondertussen gekomen aan hoofdstuk 3, de twee weken verschijningen. En we gaan verder met de spanning van de 26e februari. De morgen van de 26e februari verkeert Bernadette weer in dezelfde situatie als de 22e, na het verhoor van de commissaris. Het is haar verboden naar de grot te gaan. Het verbod komt van hoger hand. Maar ditmaal wacht een menigte mensen aan de deur. Bernarde Castero is, in het besef van haar plichten als oudste dochter, naar het cachot gekomen. Ze zit onthutst op tafel. Bernadette bezit de familieautoriteit uit de goede oude tijd. Als ik Bernadette was, ging ik. Zonder iets te zeggen, pakt Bernadette haar witte omslagdoek van de spijker aan de muur. Bij de grot zijn er vandaag tegen de 600 mensen. Het vraagt ontzaglijk veel goede wil van allen, wil Bernadette haar plaatsje vinden. Zij bidt het rozenhoedje. Niets. Ze doet nogmaals de boetedoeningen voor de zondaars. Niets. Nog altijd niets. Ze doet een smekend gebaar. Haar buren, die op de loer staan, interpreteren dit als allemaal op de knieën. Maar Aquero heeft niets gevraagd. Aquero is er niet. Bernadette wast zich aan de bron, die in die nacht helder is geworden. Ze bidt vergeefs. Men brengt haar naar de molen van Savy, het toevluchtsoord voor de ongelukkige dagen. Ontroostbaar vraagt ze zich af: wat heb ik haar toch gedaan? Boeteverschijningen, 27 februari tot 1 maart. Aquero is er wel de volgende morgen, 27 februari, met een menigte die ondanks de teleurstellingen van de vorige dagen nog is aangegroeid. Onder de nieuwe aanwezigen bevindt zich ook Antoine Clarence, directeur van de middelbare school van Lourdes. Hij komt het licht van zijn cultuur laten schijnen op die duistere zaak. Op de terugweg begint hij het idee uit te werken van een voor zijn vriend en beschermer, de prefect, bedoeld memorandum over de grot van Lourdes. De oefeningen van de zieneres, die op haar knieën kruipt en de grond kust, hebben geen bijster goede indruk op hem gemaakt. 'S Avonds komt hij vragen stellen aan Bernadette. De naïeve zelfverzekerdheid van het kind en haar charme maken een betere indruk. Zonder omhaal legt ze de betekenis van die ongewone gebaren uit. Uit boetvaardigheid, allereerst voor mij, en vervolgens voor de anderen. Clarence is onthutst. Zijn licht dat zo doeltreffend werkt voor het verdrijven van bijgeloof bij het volk, ketst af op deze heldere klaarheid. Bernadette zet haar boetedoeningen de volgende dag en de dag daarna nog voort, terwijl de menigte aangroeit. 1150 personen, zondag 28 februari. Die dag komt ritmeester Renault, commandant van de gendarmerie, uit Tarbes om overleg te plegen over de maatregelen die getroffen moeten worden wegens de steeds grotere toeloop, die gevaarlijk in het nauw gedreven wordt tussen een steile helling en de oever van de Gave. Na afloop van de hoogmis pakt bronopzichter Latapie Bernadette bij haar omslagdoek, zoals de vorige zondag. Ditmaal voor een verhoor door de rechter van instructie, Clément Ribes. De magistraat botst op haar vastberadenheid er tot donderdag naartoe te gaan. Zij heeft het beloofd. Hij beschikt niet over wettelijke middelen om haar te dwingen. Maandag 1 maart komen de mensen reeds rond middernacht rond de grot. De sfeer is ingetogen. Er wordt spontaan gebeden. Het was een menigte van 1500 personen. Men ziet er de witte jassen van de jagers van Vizan en op het laatste ogenblik de soutane van een priester. Hij is niet van Lourdes. Hij heet Desirat. Hij is bijziende. Hij wist niet dat pastoor Peyramal de geestelijkheid verboden had naar de grot te gaan. Zijn komst wekt sensatie. Men maakt plaats voor hem. Hij is volkomen verrast als hij zich in de voorste rij bevindt. Met zijn als een loepe vergrotende ogen ziet hij Bernadette in extase. Hij heeft er een onuitwisbare herinnering aan bewaard. De glimlach tart elke beschrijving. De vaardigste kunstenaar, de bekwaamste acteur, zou de lieflijkheid en de gratie ervan nooit kunnen weergeven. Het is onmogelijk er zich een voorstelling van te maken. Wat mij trof, waren de vreugde en het verdriet die zich op haar gelaat aftekenden. De afwisseling van die verschijnselen gebeurde bliksemsnel. En toch, niets bruks. De bewonderenswaardige overgang. Ik had het kind geobserveerd toen het zich naar de grot begaf. Ik had het met angstvallige nauwgezetheid geobserveerd. Welk een verschil tussen zoals het toen was en wat ik zag op het ogenblik van de verschijning. Overal heerste eerbied, stilte en ingetogenheid. O, wat was het daar goed! Ik waande me in de voorhof van het paradijs. Eerste wonder. Die dag heeft zich bij de grot de eerste van de 7 genezingen voorgedaan die de bisschop als werk van God aanvaard heeft na langdurige onderzoekingen van de bisschoppelijke commissie en van professor Verguet, aggregaat geneeskunde. Midden in de nacht vertrekt Catherine Latapie, Choua genaamd, naar Lourdes. Ze is 9 maanden in verwachting. Zij neemt haar 2 jongste kinderen mee. De grot ligt 7 kilometer verder. En tegen alle redelijkheid ingaande impuls heeft haar als uit het diepst van een afgrond op weg doen gaan. In oktober 1856 was ze in een eik geklommen. Ze sloeg de eikels af om haar varkens te voeren. Ze is gevallen. De dokter heeft de ontwrichte arm weer kunnen zetten. maar twee vingers zijn gevouwen en verlamd gebleven. Het is haar rechterhand. En Catherine kan niet meer spinnen of breien en niets goed meer doen. Het is een ramp. Ze woont de verschijning bij met haar twee hummels en klimt daarna tot achter in de grot, naar de bron van het beekje dat daar nu naar de gave stroomt. Ze steekt haar hand erin. Zij voelt een lieflijke tederheid over haar komen. De gevouwen vingers hebben plotseling hun bewegelijkheid teruggekregen. Een hevige pijn in het onderlijf maakt haar dankzegging kort. Ze mompelt: "Lieve vrouw die me zojuist genezen hebt, laat mij thuiskomen." Vlug pakt ze haar beide kinderen bij de hand. Met grote spoed gaat ze de 7 kilometer terug naar Loubajac. Direct na thuiskomst volgt de bevalling zonder hulp en haast zonder weeën. De vroedvrouw die ijlings gewaarschuwd is, komt pas bij het eerste schreien van de baby. Het is een jongen, Jean-Baptiste. Hij zal priester worden. Kapel en processie, 2 maart. 2 maart begeeft Bernadette zich na afloop van de extase ten overstaan van 1650 mensen naar de pastorie. Vrome zielen zijn haar al voor geweest, nadat ze van haar een boodschap hadden vernomen, namelijk: "Ga de priesters zeggen dat men hier in processie naartoe komt en er een kapel bouwt." Ze hadden alleen het eerste punt onthouden, die processie. Dat is dringend, volgens hen. Dat is natuurlijk voor de grote dag overmorgen, donderdag, bij de sluiting van de 2 weken. Bernadette heeft niets van die aard gezegd, maar voor die vrome zielen is dat vanzelfsprekend. Zij holt om deze boodschap naar de pastorie te brengen. Ze blijft er niet lang. Het idee dat hij toestemming zou moeten geven voor een processie, juist op het ogenblik dat de magistraten zich bezighouden met het stopzetten van die krankzinnige toeloop naar de grot, de vanzelfsprekende weigering van de bisschop bij een dergelijk voorstel, het belachelijke figuur dat hij ermee zou slaan, dringen zich onmiddellijk op bij pastoor P. Ramal. Hij voelt een geïrriteerdheid bovenkomen. Die is des te sterker, daar hij zich genoopt voelt om in te gaan tegen de onverklaarbare geneigdheid om te geloven, die in hem aan het werk is bij het zien van zoveel vruchten van genade in zijn parochie. De vrome zielen moeten het gelag betalen van dat innerlijk conflict. Ze krijgen de volle laag van een van die plotselinge woede-uitbarstingen waar hij bij moeilijke gevallen door overweldigd wordt. En daar komt dan Bernadette, vergezeld door haar twee tantes, Bernarde en Basile. Zij vindt een slecht onthaal. Dat ben jij die naar de grot gaat.
Ja, meneer pastoor.
En jij zegt dat je ons lieve vrouw ziet?
Ik heb niet gezegd dat het ons lieve vrouw is.
Wie is dat dan, die dame?
Dat weet ik niet.
Zo, weet je dat niet, leugenares? Maar de mensen die je achter je aan laat lopen, zeggen het toch maar. En het staat toch maar in de krant dat je beweert ons lieve vrouw te zien. Wat zie je dan wel?
Iets dat op een dame lijkt.
Iets. Kouakware.
Het dialectwoord klinkt als een donderslag. Bernadette probeert het verzoek om een processie over te brengen, maar in een onontwarbaar misverstand. Ze weet niet dat de vrome zielen al eerder dan zij op de pastorie zijn geweest en de processie voor donderdag hebben gevraagd. De woede van de pastoor komt opnieuw op. Hij vecht tegen de agressie en tegen zichzelf. Hij loopt heen en weer door het vertrek, alsmaar herhalend. Toe maar, een dame, een processie. Hij kijkt naar de twee tantes die hij allebei van de Maria-kinderen heeft weggejaagd omdat ze zwanger waren voor ze getrouwd waren. Een wind gelaten tijdens de vespers, volgens de plaatselijke uitdrukking. U bent wel te beklagen met zo'n familielid dat de hele stad op stelten zet. Met zijn blik bliksemt hij Bernadette neer. Neem haar mee en laat ze zich koest houden. Tante Bernarde heeft reeds de benen genomen, terwijl Basile en Bernadette zich zo klein maken als twee gierstzaadjes. Ga weg! Deze laatste woorden van pastoor P. Ramal klinken als een vade retro. Mij krijgen ze niet meer mee naar de pastoor, zegt Basile bij het weggaan. En toch blijft Bernadette enkele stappen verder staan. O, tante Basile, wij moeten terug. Ik ben vergeten van de kapel te zeggen. Als je maar niet denkt dat ik meega, jij, je maakt ons allemaal ziek. Bernadette zoekt vergeefs iemand om haar te vergezellen. Iedereen houdt zich gedekt, behalve tenslotte Dominiquette Cazenave, de zuster van de postmeester bij wie François werkt. Zij gaat alleen naar de pastorie en weet een afspraak te maken voor iets later. 'S Avonds om 7:00, wanneer meneer pastoor wat kalmer zal zijn. Er zijn verscheidene priesters aanwezig, onder wie de kapelaans, Pijn, Serres en Pomian, de biechtvader. Een complete vierschaar. Bernadette brengt het tweede deel van haar boodschap over. Ga de priesters zeggen hier een kapel te bouwen. Maar ze is zo onder de indruk dat ze voor de enige keer van haar leven commentaar levert bij de woorden van de boodschap. Een kapel. Zo vlug mogelijk. Al was het maar een heel kleintje. Een kapel? Is dat net als met die processie? Ben je er zeker van? Ja, meneer pastoor, daar ben ik zeker van. De schok en de verwikkelingen van die morgen hebben het verzoek om een processie uit het zwakke geheugen van Bernadette weggevaagd. Heeft de verschijning werkelijk van donderdag gesproken? Welke woorden heeft zij gezegd? Alles is verdwenen, net als de catechismuszinnen in Bartres. Bernadette heeft een vaag idee over de processie bewaard. Maar de bewoordingen ervan kan ze zich echt niet meer te binnen brengen. Je weet nog altijd niet hoe ze heet. Nee, meneer pastoor. Dan moet je haar dat vragen. Verder doet meneer pastoor er het zwijgen toe. Waarop de andere heren op de proppen komen met alle vragen die over de gebeurtenis zijn opgeworpen. Kapelaan Pomian is bang voor een heropleving van de folklore en het plaatselijk bijgeloof. Heb je wel eens over feeën horen spreken? Nee, meneer kapelaan. En over heksen? Vraagt een ander. Nee, meneer kapelaan, antwoordt Bernadette. Allemaal in dialect natuurlijk. Je liegt. Iedereen in Lourdes heeft wel eens over heksen horen spreken. Dominiquette, die door haar positie aan de wisselplaats van de diligence een expert is geworden in het oplossen van misverstanden tussen het dialect van de ene en de andere vallei, komt tussen beide. Ze begrijpt u niet, meneer kapelaan. U moet broesjes tegen haar zeggen. Sorcieros betekent niets in het dialect hier. Waarop ook kapelaan Pijne al zijn dialectkennis bij elkaar haalt om te vragen: wat zijn de paraulos die de dame je gezegd heeft? Er is geen sprake van parau bij, antwoordt Bernadette. Wat? Geen woorden? Maar die kapel dan? En die processie? Dominiquette komt er nogmaals tussen. Ze begrijpt u niet, meneer kapelaan. In Lourdes zegt men paroles en niet paraulos, zoals bij u in het dal. Bij parau verstaat ze narigheid. Meneer pastoor, voegt zij eraan toe, kunt u haar niet laten gaan? Bernadette is heel opgelucht aan de arm van Dominiquette. Ik ben heel blij. Ik heb mijn boodschap overgebracht. de vooravond van 3 maart. 3 maart zijn er 3000 personen bij de grot. De mensen hangen in trossen aan elk uitsteeksel van de rots en de helling. Die mensen zijn al uren aan het bidden. Maar heel weinigen slechts zien kans om Bernadette te zien. Wat is er gebeurd vanmorgen? Er gaan tegenstrijdige geruchten door de stad. Zij heeft niet gezien. En vervolgens, zij heeft gezien. Het is zo dat Aquero niet verschenen is in het gedrang van die morgen. Bernadette is teruggegaan, even verontrust als de 22e en de 26e februari. Maar iets later is ze teruggekomen over de weg onder langs de burcht. En die keer was Aquero er wel degelijk. Als meneer pastoor 's avonds terugkeert van Tarbes, waar hij raad is gaan vragen bij pastoor Ribes, belt Bernadette aan bij de pastorie. Meneer pastoor, de dame wil nog steeds de kapel. Heb je haar naar haar naam gevraagd? Ja, maar ze glimlacht alleen maar. Ze drijft nogal de spot met je. De vurigheid en de bekeringen die meneer pastoor in zijn parochie vaststelt, geven voedsel aan een hoop in zijn binnenste. Hij is op het idee gekomen een teken te vragen dat zijn verwarring moet opheffen. In Guadalupe, Mexico, heeft de Heilige Maagd in de 16e eeuw midden in de winter de berg in bloei gezet. Goed dan, als zij een kapel wil, laat ze dan haar naam zeggen en de rozenstruik van de grot laten bloeien. Dan laten we een kapel bouwen en het zal geen kleintje zijn, het zal een heel grote zijn, voegt meneer pastoor eraan toe, die niets van krenterigheid moet hebben. De grote dag, donderdag 4 maart 1858. Zo is de laatste dag van de 14 dagen dus aangebroken. De grote dag, volgens de intussen geëikte formule. Om 11 uur 's avonds arriveert de commissaris van politie in de grot. Hij inspecteert er alle holtes om na te gaan of er niet een of ander apparaat of stuk vuurwerk verstopt is om een of ander mirakel te enseneren. Hij is verbaasd er reeds mensen aan te treffen, en nog wel biddend. Om 5 uur 's morgens hernieuwt hij zijn onderzoek. Met veel moeite, want men verdrinkt elkaar in de grot. En er hangen tot aan de kleinste punten van houvast trossen mensen aan de rots. De menigte is toegestroomd vanuit alle valleien. Om 6 uur staat de gendarmerie van Argelès en van Saint-Pé aangetreden voor het gemeentehuis, evenals de soldaten van het fort. Langs heel de weg staan manschappen op wacht. De lichtende dageraad geeft een op beide oevers van de gave samengepakte mensenmenigte te zien. De rode omslagdoeken van Barège tussen de witte van de mensen van Lourdes. Nooit heeft het kasteel van Lourdes, dat daar op zijn rotsvoetstuk troont aan het ontmoetingspunt van de 7 valleien, zoveel mensen bijeen gezien. En toch zeker niet in die verlaten uithoek. De ramingen schommelen tussen 8000 en 20.000, waarbij het laagste cijfer zoals gewoonlijk het betrouwbaarste is. De menigte is verbazend kalm. Er wordt onophoudelijk gebeden. De mensen verdragen het opeengepakt staan, de kramp en het gedrang dat de toeschouwers op de eerste rang zo nu en dan het water indrukt. Gelukkig is het die ondiepe, doorwaadbare plaats die Bernadette 11 februari op blote voeten is overgestoken. Om 7 uur, het gebruikelijke tijdstip van de laatste dagen, is Bernadette er nog niet. De angstige spanning stijgt bij de massa. Pijn en moeheid worden wanhoop. Zou men Bernadette opgesloten hebben? Gevoelig voor de sfeer stuurt de commissaris, die al vanaf 5 uur aanwezig is, met zijn adjunct, de zoon van Tarbes, de weg op. Ga kijken of Bernadette nog niet komt. Om 6:55, gerucht op de helling. Daar is ze. Bernadette komt aan in gezelschap van Jean Veder. Zij heeft die grote nicht, 30 jaar, de onderwijzeres van Momère, beloofd dat zij bij haar zou zijn tijdens de verschijning. Ze zijn allebei naar de vroegmis van 6:30 geweest en zijn direct na de zegen vertrokken. Hoe onwaarschijnlijk ook, de massa vindt toch nog een mogelijkheid om zich samen te persen, zodat ze erdoor kunnen. De ordendienst helpt de goede wil van allen nog een handje. Bernadette zelf heeft haar voorzorgen genomen, nadat ze gisteren geblokkeerd bleek en zo de verschijning 's morgens gemist had. 'S Avonds is ze de kronkelige trappen van de Rue des Espinettes opgegaan, om hulp te vragen aan Gansot, de man die iedereen zo goed naar zijn hand weet te zetten, als hij de hoede sier maakt met zijn diligence. Daar beneden heeft Tarbes, de wagenmaker, de avond tevoren een soort doorgang van planken gemaakt op de laatste meters, zodat Bernadette ter plaatse kon komen en haar afspraak niet zou missen zoals gisteren. Ze is nu dus op haar plaats. Maar Jean Veder is nog voor de doorgang blijven steken. De vloed is dichtgeslagen achter de zieneres. Bernadette is haar belofte niet vergeten. Zij vraagt naar haar nicht. Men hangt aan haar lippen. Een gendarme en Jacomet zelf maken de doorgang vrij en wijzen Jean aan tussen degenen die naar de begeerde doorgang loeren. Is zij het? En daar staat Jean naast haar nicht, zoals beloofd. Bij het derde weesgegroetje van het tweede tientje raakt Bernadette in extase. De commissaris en de adjunct van de burgemeester hebben hun aantekenboekjes gepakt en maken notities. Vooral Jacomet telt de kleinste gebaren van Bernadette. 34 glimlachen en 24 begroetingen in de richting van de grot. De menigte maakt alle kruistekens mee. Na verloop van 30 minuten begeeft Bernadette zich onder de holte, de plaats van haar gesprekken met de verschijning. Haar lippen bewegen, maar er dringt geen enkel geluid naar buiten door. Ze blijft daar 2 minuten, blij, en Jean Veder heeft, alleen voor die fase, naar het schijnt, 18 glimlachen geteld. Vervolgens wordt het gelaat 3 minuten bedroefd en klaart opnieuw op. Bernadette groet, gaat terug naar haar eerste plaats en gaat een kwartier lang door met het bidden van de rozenkrans. Ten slotte dooft ze haar kaars en aanvaardt zonder iets te zeggen de terugweg naar Lourdes, onverschillig voor de gepassioneerde belangstelling van het publiek. De verschijning heeft lang geduurd. 3 kwartier. Van 7:15 tot 8:00. Maar geen wonder en geen onthulling. De menigte gaat uiteen, rustig en er niets van begrijpend. De commissaris en de wachtmeester hebben 2 redenen tot triomf. Die teleurstelling en het succes van de ordedienst die elk ongeluk heeft voorkomen. Dat zijn de 2 onderwerpen die aandacht krijgen in de kranten van de volgende dagen. Vooral de teleurstelling. Beste luisteraars van Radio Maria, we beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Het leven van Bernadette door René Laurentin. We wensen u nog een gezegende dag toe en graag tot volgende keer.